Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 40, het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is in het evangelie na de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19. We beginnen te lezen bij vers 13 en we lezen door tot en met 22. Johannes 19, de versen 13 tot en met 22. En daar lezen wij het woord van de Heere. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking is in vers 18. Johannes 19, vers 18. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. We doen belijdenis van ons geloof en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heerlijke en majesteitelijke God, het is uw goedheid dat wij als gemeente weer opnieuw samen mogen komen in uw huis. En dat opnieuw de tafel staat aangericht. Dat we opnieuw het avondmaal mogen vieren in ons midden, wij danken u daarvoor. Maar wat is er toch nodig, Heer, om de leiding van uw Heilige Geest daarbij te ontvangen. Want zonder uw Heilige Geest kunnen wij niet naar uw woord luisteren en kunnen we ook niet het zichtbare woord tot ons nemen. We hebben uw leiding nodig. Dan zal het hooguit zijn dat een gast aan het avondmaal wat brood neemt en wat wijn, maar dat het hem geen nut zal doen wanneer de werking van uw geest daar niet bij aanwezig is. En daarom bidden wij u om de leiding van uw geest. En we vragen u of uw Heilige Geest wilt werken in ons aller hart en leven. Ook wanneer wij geen vrijmoedigheid hebben om aan de tafel te komen, laat dat op ons mogen drukken. En laat dat ons mogen leiden tot u toe. Om bij u uitkomst te krijgen. Om van u het geestelijke leven te ontvangen. Heere, wij bidden u om zicht op u en licht over uw woord. En we bidden u, Heere, wanneer er zijn die wellicht onverschillig zijn en onbekeerd en verhard. O Heere, wilt u hen toch te sterk worden, hen laten zien dat zij toch dit avondmaal niet voorbij kunnen laten gaan. Dat uw woord ook voor hen een kracht moet zijn tot zaligheid. En Heere, gedenk uw volk en kinderen. Wilt u hen leiden dat ze ten dis hier mogen zijn, door u geleid, door uw woord en geest, en wilt u hen zegenen onder de bediening van het avondmaal. Heere, zo vragen wij u uw ontferming en leiding, maar dan vooral ook onder de bediening van uw woord. Wanneer wij opnieuw mogen nadenken over de Heere Jezus. En nu dit aspect dat u gekruisigd werd. En dat u gekruisigd werd tussen twee misdadigers in. Heer, het kruisevangelie is van tekst tot tekst bijzonder. Er zijn zoveel verschillende aspecten in. En Heere, wij bidden u, open onze ogen dat wij het mogen zien. Open onze ogen dat wij u mogen aanbidden, de lijdende man van smarten. Omdat u het gezegd hebt, zie ik, kom o Heere, in de rol des boeks is van mij geschreven. Omdat u moest komen, omdat u al afgekondigd werd aan Adam en Eva. En omdat de profeten naar u uitgezien hebben en Abraham uw dag al gezien heeft. En zo, Heere, mocht David van u zingen in de psalmen. En zo bent u gekomen in de volheid des tijds. En sinds die tijd wordt u verkondigd door heel de wereld heen. En wij vragen u, Heere, of u de verkondiging van uw naam nog rijk wilt zegenen. Wij zwakke mensjes roepen tot u, de God van hemel en aarde, dat u uw woord wil laten verspreiden, ook in landen die voor ons eigenlijk gesloten zijn, in landen waar overheden uw volk en uw kerk willen uitroeien, maar ook in landen waar het gepeupel en het volk en eigen familie hen die tot bekering komen willen uitroeien. Heere, zo lijkt het alsof uw woord en uw koninkrijk nergens kan binnenkomen. Dat het postmodernisme vat heeft op het Westen. En Heere, dan bidden wij u of u dwars tegen al deze vijanden in krachtig en hartelijk wilt werken. Dat u mensen tot bekering wilt brengen overal ter wereld. Heere, verheerlijk zo uw naam. En laat er een voortdurende reden mogen zijn bij de engelen om uw naam te prijzen. Omdat zij uw naam loven wanneer er één zondaar tot bekering komt. Heere God, wij vragen u om uw eer. Ja, ook in ons eigen hart en leven. Heere, we bidden u, verheerlijk uzelf bij ons. Dat wij u kennen, uw beeld mogen ontvangen, dat we uw woord lief hebben en daaraan vasthouden, dat we een levend getuige van u mogen zijn, dat de oude mens in ons mag sterven en dat de nieuwe mens mag opstaan, dat, Heere, uw naam geprezen wordt om onzentwil en dat niet de naam des Heere gelasterd zou worden om ons slecht gedrag, Heere God. Zo vragen wij u om uw bemoeienissen met ons allen, wie wij zijn of hoe wij zijn. Heere, wilt u duidelijkheid geven als er vragen liggen in ons leven? Wilt u, Heer, ons leren om uw weg te gaan? En leer ons, Heere, in overgave eerst uw weg te gaan, u te zoeken, uw eer. Zegen, Heere, de kinderen in de gemeente. Trek hen dat zij op een jonge leeftijd u mogen vrezen en dienen. Zegen vaders en moeders in de opvoeding. Geef hen kracht en liefde en beslistheid. En Heere, laten wij een gemeente mogen zijn van u, Heere Jezus, waarin uw eer centraal staat. Gedenkt u jongeren, wil hen in het hart grijpen door uw woord. Want in deze tijd wordt er verlangd om te weten wat waarheid is. Toon onze jongeren dat u de waarheid bent. Dat uw woord de waarheid is. En Heere, we bidden u, laten we in de voetstappen van de apostel Paulus gaan. Die vrijmoedig beleed alles te geloven wat in de wet en de profeten staat. En toch werd hij aangeklaagd, vals aangeklaagd. Door de fariseeërs en de schriftgeleerden. En Heere, zo bidden wij u voor hen die ook nu vals aangeklaagd worden. Ten onrecht in de gevangenissen zitten. Dat is enkel en alleen omdat ze uw naam en uw waarheid belijden. Geef hen kracht, Heere, om te lijden om uw naams wil. Ook wanneer in ons land en volk de kerk steeds meer gemarginaliseerd wordt en dat het getuigenis van uw woord onder de toestemming van mensen en van politici moet komen te liggen. Heere, laten wij steeds ons houden bij uw woord. En als er dan vervolging en verdrukking moet zijn, dan zij het zo. Maar wij mogen u en uw woord nooit verloochenen. Heere, laten zo een helder getuigenis mogen klinken van uw kerk, ook in onze maatschappij. En zo bidden wij u voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. En we vragen u, Heer, of het christelijk getuigenis nog mag klinken. En of u bij die parlementariërs wilt zijn die bij uw woord leven. En geef dat er meer mogen zijn, al is het dan in de stilte, dat zij uw aangezicht zoeken en aanroepen om kracht en genade. En laat de wetgeving toch mogen zo mogen zijn, dat ook de vrijheden die verworven zijn in ons vaderland nog behouden mogen blijven, juist voor hen die uw naam belijden. Heere, wilt u uit genade ons land en volk dan zegenen, ook door de komende Tweede Kamerverkiezingen. Heere, zo hebben wij u veel te bidden. Ja, we dragen heel onze gemeente u op en ook het beroepingswerk. Wilt u zelf met uw woord en geest werken en wilt u een dienaar voorbereiden om hier naartoe te komen, die uw woord krachtig en zuiver mag verkondigen. Wat een blijdschap, Heere, wanneer u een dienaar zou zenden. Dat hebben wij toch niet verdiend. En wil uit genade, Heere, toch in uw gunst ons gedenken. En ook uw dienaar die nu uw woord mag bedienen, heeft het ook niet verdiend dat hij dit mag doen en zou mogen blijven doen. Het is allemaal genade. Heere, maar gedenk ons dan naar de volheid van uw genade, zoals wij dat ook mogen zien vanavond aan de tafel. Wees zo in ons midden, om Jezus wil. Amen. Laten wij dan nu zingen, gemeente, Psalm 73, vers 13. 73, 13. Geliefde gemeente, in deze weken die leiden tot Goede Vrijdag denken wij in de kerk na over het lijden van de Heere Jezus Christus. En vanmorgen hebben we gezien hoe hij geworsteld heeft in Gethsemane. En het evangelie beschrijft ons hoe de Heere Jezus gebracht werd tot de heuvel Golgotha, de executieplaats waar de misdadigers gedood werden. En nu wordt de Heere Jezus, die enkel goed gedaan heeft, daar naartoe gebracht. En het is net buiten de stadspoort van Jeruzalem, langs de toegangsweg, zodat vele mensen getuigen konden zijn van een terechtstelling. En daar kruisigden zij hem. Het was de gewoonte dat de misdrijf beschreven werd en boven het kruis geplaatst werd. En zo werd de misdrijf van de Heere Jezus ook geproclameerd. En Pilatus de rechter stelde het vast. Zijn misdrijf is dat hij is de koning der Joden. Het was eigenlijk spotten met de Joden. Zie hier, o volk Joden, hier is uw koning, Rex Judaorum, koning der Joden. En het stond in het Grieks, in het Latijn, in het Hebreeuws. Heel de wereld kon het lezen. Maar hij was de koning. Maar niemand zag hem als koning. Maria Magdalena en Maria zijn moeder, die zagen het niet. De discipelen zagen het niet. Niemand zag dat hij koning was en toch was hij het. Soms kan het zijn dat de mensen iets niet zien, maar dat het toch werkelijk waar is. En dat de Heer het ook zal duidelijk maken dat het werkelijk waar is. Zo zijn soms zijn kinderen gedood als misdadigers. Maar het zal toch blijken, wanneer de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, dan zal het in het openbaar geproclameerd worden, dat iedereen het kan horen wie werkelijk kinderen van God waren. En dan zullen zij in mogen treden met lichaam en ziel in het koninkrijk dat voor hen is weggelegd. En daarvoor moet de Heere Jezus nu lijden. En zo wordt hij hier gekruisigd op Golgotha. Johannes 19, vers 18, daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Eén tekst, daar staat al ook zoveel in. Zij kruisten hem. Het staat er zo in het voorbijgaan, alwaar zij hem kruisten. Dat is al een hele waarheid wat dat inhield. En met hem twee anderen, het waren misdadigers. Dat is ook een prediking, hij is met de misdadigers gerekend. En dat Jezus in het midden staat, daar hangt toch ook zoveel van af. Als we samen daarover mediteren en enkele gedachten zo naar voren reiken. Ja, wij zien dat verschrikkelijk woord dat ze de Heer Jezus gekruist hebben. Hij, de koning der ere. Nog enkele dagen daarvoor werd hij met gejuich binnengehaald in Jeruzalem. En heel de stad juichte. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En de kinderen juichten en de mensen. En ze zwaaiden met palmtakken, teken van de overwinning. En ze legden het voor de ezel waar de Heer Jezus op zat. En zo kwam hij Jeruzalem binnen. Maar nu heeft datzelfde gepeupel uitgeroepen, kruist hem, daartoe aangehitst door hun geestelijke leiders, weg met hem, kruist hem. En door het gepeupel werd de Heer Jezus tot de dood toe veroordeeld en hebben ze de rechter daar min of meer toe gedwongen. En zo gebeurt het nog dat zijn kinderen door het gepeupel aangerand en gedood worden. Wat ze de Heer Jezus gedaan hebben, dat zullen ze ook zijn kinderen doen. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Als ze mij gehaat hebben, ze zullen ook u haten. En dat is om het getuigenis wat u geeft, wat ze niet willen horen. Wel nu de Heer Jezus werd gekruisigd. Zo hebben ze de Heer Jezus naar Golgotha geleid en daar werd hij gelegd op het kruis en daar werd hij aan vastgespijkerd. En vervolgens werd hij dat kruis omhoog geheven en vastgezet in de grond. En daar zien wij dan de Heer Jezus. Hij is bezig zijn eigen woord te vervullen, want hij is verheven boven de aarde. En zo had hij het ook gezegd in Johannes 12. Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En nu zal het gebeuren wanneer de Heer Jezus verhoogd is boven de aarde als de gekruisigde, dat op hem zal gezien worden alle eeuwen door, dat mensen in hun binnenkamer, of in de woestijn, of buiten op het veld, of in een boerenschuur, of aan de slootwalkant geknield hebben en geroepen hebben tot de gekruisigde zaligmaker, daar de toevlucht toe genomen hebben. Zo zou de Heer Jezus heel zijn volk hen allen tot mij trekken. En zo is het kruis van Christus een magneet waar mensen naartoe gaan, ook nu vandaag, om daar vrede te vinden. De Heer Jezus verhoogd zal hen allen tot mij trekken. Ja, zoals de koperen slang verhoogd werd, zei de Heer Jezus zelf in Johannes 3, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die op hem ziet niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Zoals die mensen, die Israëlieten die gebeten waren door de vurige slangen, moesten opzien naar de koperen slang en die opzag, werd genezen. En zo mogen wij opzien. Opzien. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Een kind kan het begrijpen. Opzien tot de gekruisigde Christus om behouden te worden. Ze hebben hem gekruisigd. Verschrikkelijk. Ja, zo was dat. Het was de meest verschrikkelijke dood. Als u een broer hebt en hij moet opgehangen worden, of hij moet terechtgesteld worden, dan schaamt u zich daarvoor. Zoals mensen vroeger zeiden tegen hun kinderen als ze misdragen, droegen, je groeit op voor galg en rat. Dat is een schande. Zo was het voor de discipelen ook verbijsterend en voor zijn moeder Maria verbijsterend. Dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Ze hebben hem gekruisigd. Maar het moest zo. Want David had erover gesproken. En de schrift kan niet gebroken worden. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan Gods eis nog eer. Toen sprak de Heere Jezus, zie, ik kom, o Heere. En hier zien wij het Lam Gods. En hij is gekomen. En hij is meegegaan naar het hof van Caiaphas en naar Pilatus en naar Herodes en weer terug naar Pilatus. En hij liet zich geeselen. En hij liet zich meenemen naar Golgotha. Hij leidt alles. Het lijkt alsof hij verslagen is. Maar hij beheerst alles. Elk gebeurtenis hier. En al de andere gebeurtenissen die nog zullen volgen. Ook na zijn sterven. Het wordt alles door hem bestuurd. Ik kom. Met gezag. Met macht. Ik kom. Verder heeft niemand iets te zeggen daar. Geen Romeinen, geen executiepeloton, geen hoofdman, niemand. Ik kom. Maar daar hangt hij dan wel aan het kruis. En niemand zag het of begreep het, dat hij de regie volkomen in handen had. Zij konden hooguit zeggen, mijn verlosser hangt aan het kruis. Maria Magdalena was daar ook aan het voet van het kruis. En zij was verlost van al die duivelen. En nou moest zij het uitsnikken. Mijn verlosser hangt aan het kruis waar hij bloedde uit vele wonden. En dat de teken daarvan ziet u zo meteen in de wijn. En zijn lichaam daar gebroken en het teken ziet u in het brood zo meteen. En dat ligt allemaal vervat in die eenvoudige woorden, alwaar zij hem kruisten. Ja, ik zei net, het was verschrikkelijk. Ja, dat was het ook, want de kruisdood was een vervloekte dood. Vervloekt is een ieder die hangt aan het hout. En hier hangt hij aan het hout. Hij die de zee en de wind kon gebieden. Die duivelen kon gebieden. Die doden kon opwekken. Zie. Hij is nu vervloekt. En dat was ook werkelijk zo. Hij was vervloekt van God de Vader. Want zo moest hij lijden, omdat wij, ik en u, de vloek over ons gehaald hebben. Hij neemt plaats in van al zijn kinderen. En dat deed hij vrijwillig, want hij bestuurde alles wat hier gebeurt. Maar ondertussen heeft de Heer Jezus zich wel vernederd, ja, tot de dood des kruises, zou Paulus zeggen. En in Deuteronomium 21 staat, een opgehangene is Goden een vloek. En deze woorden pijnigden zijn tere heilige ziel, dat hij nu een gevloekte was. Het heeft ook bij hem de woorden uitgeperst. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten dat ik een gevloekte ben? Gevloekt. Niet zozeer door de mensen, ja ook. Maar vooral door zijn God. En dat was de marteling in deze schande. Maar de Heer Jezus heeft de schande verdragen. En dat deed hij uit liefde tot zijn volk. Opdat zijn volk nooit te schande hoefde te staan. En dat zij nooit hoefden weggestoten te worden. En dat zij nooit hoefden uit te roepen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nee, de schande heeft de Heer Jezus verdragen. Maar ook heeft de Heer Jezus de pijn gedragen. De pijn, de langzame dood, een pijnlijke dood. Iemand die daar hing aan het kruis, hing aan zijn eigen lichaamsgewicht op die spijkers. En elke ademhaling, dan moest een mens zich afzetten op die spijkers. Het was een marteling. Maar vooral was het de pijn in de ziel. Want Christus lijdt hier niet als martelaar. Want een martelaar kan nog rekenen op Gods trouwe bijstand. Maar hier lijdt de Heere Jezus als een gevloekte. En hier ontbreekt de bijstand van God. Hier moet hij geslagen worden als een schuldige, want hij is schuldig verklaard. Hij neemt immers de plaats in van zijn volk. En daarom komt hij ook straks terecht in de buitenste duisternis. Wat er nu gebeurt wanneer wij lezen, zij kruisten hem, dat was nog maar het begin. Maar straks komt de volheid in de 3-urige huiveringwekkende duisternis. En zo mogen wij bedenken dat onze zonden hem dit hebben aangedaan. Want het waren de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Maar ik heb het gedaan. Door mijn zonden. Laat dat maar op ons inwerken. Onze zonden, mijn zonden. Daarvoor moest hij lijden. En dan wordt het aan het avondmaal in stilte beleden. Het is allemaal veroorzaakt door mijn zonden. Dan krijgt de mens een hekel aan de zonde. En dan begeert u dat de Heer u verlossen zal, niet zozeer van ongemak, of van moeite, of van eenzaamheid. Ook dat, daar mogen we voor bidden. Maar vooral, dat ik verlost mag worden van de zonde. Dat ik geheiligd mag worden voor u. Dat u alles te zeggen krijgt in mijn leven en alles beheerst en alles bestuurt. Dat al wat in mij is, uw naam zou prijzen. En dat ik verlost word van de werkingen van de oude mens en van de zonde die in mij werkt. Want dat is het ergste van het leven. En dat ik mag leren moedig te strijden tegen het kwaad dat mij zo lichtelijk omringt. En dan daar aan het avondmaal mag ik dan met diepe verwondering zien dat God zijn enige geboren zoon mij niet onthouden heeft. En dat de Heere Jezus zichzelf niet onthouden heeft voor mij. En dat God de Heilige Geest, de Heere Jezus, het lichaam bereid had. En hem voortdurend gezalfd heeft, ook in zijn lijden. Omdat hij wilde mij zalig maken. Een gedachte die voor ons te hoog is. Diepe verwondering. Dan mag er ook hartelijke liefde zijn. En dan zal het gebed ook vermenigvuldigd worden om hartelijke liefde tot u. Want het gaat niet door werken en door draven en slaven en allerlei uiterlijke rituelen. Maar het gaat door de liefde, de hartelijke, zelfverloochenende liefde tot u en tot uw huis en tot de gemeente en tot uw woord. Liefde. En dat vloeit allemaal voort uit de liefde van Christus die zei ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. En als u daar zit aan het avondmaal, mag u denken aan die woorden dat ze Heer Jezus gekruisigd hebben en wat dat eigenlijk inhoudt. Dat wanneer het leven zijn leven opgeeft, dan zien we dat de dood doodgaat. Dan zien we hier aan het kruis dat Jezus gedood wordt. Dat hij zijn leven aflegt. maar dat in feite de dood voor eeuwig vastgespijkerd wordt aan het kruis. Dat door de dood van Christus de dood overwonnen zou worden. En daarom wil Paulus ook alleen maar roemen in het kruis van Christus. Ook al was het zo aanstootgevend. Wie gaat roemen in een galg? Wie gaat roemen in een elektrische stoel waar een misdadiger op gedood wordt? Maar Paulus roemde in het kruis van Christus, want daar is de dood overwonnen en het leven verdiend. Daar is verzoening bewerkt, volkomen voldoening. En daarom werd Jezus gekruisigd. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen. Aan elke zijde één. De Heer Jezus werd gekruisigd met twee anderen. En deze twee anderen, dat waren criminelen. Dat waren geharde moordenaren. Ze waren wel elk aan de kant van de Heer Jezus. Want zo had God het bepaald. Want de schrift kan niet gebroken worden. Hij is met de misdadigers gerekend. En dat kwam omdat wij misdadigers zijn. Niet dat wij ooit met de politie in aanraking geweest zijn. Maar in de ogen van God. Wij hebben ons misdragen tegenover God. Wij hebben gerebelleerd tegen de hoogste majesteit. En nu wordt de Heer Jezus gerekend bij zulk volk. Daar zien wij ons beeld in die misdadigers. Daar moeten wij naar kijken. Niet te lang, want u moet vooral zien op die ene, de Heer Jezus. Maar als u die andere ziet aan weerszijden, dat bent u. En dat ben ik. Misdadigers. Dat we toch zouden inleven wat wij gedaan hebben. En dat we er toch maar niet overheen zouden huppelen met een paar redeneringen en een bijbeltekst. En dan gaan we verder. Nee. Een verbroken hart en een verslagen geest, dat is toch ook bijbels? En het belijden met David, ik ben arm en ellendig, dat is toch ook naar de schrift? En waarvan waar die armoede en die ellende? Nou, omdat ik een misdadiger ben. Ik heb tegen u alleen gezondigd. En als we daarop voortborduren, dan zien we de schuld die zo hoog is. Dan verootmoedigt een mens zichzelf. En dan, ja, dan gebeurt het ook wat het formulier ook zegt. Dan krijgt een mens een walg aan zichzelf. Heb je dat wel eens gehad? Een walg aan jezelf. Dat leer je niet zomaar, hoor. Dat moet God je leren. Dat is niet om depressief te worden. Maar dat is om de werkelijkheid te zien. Want dan gaat die een in het midden voor je oplichten. Dan wordt hij jouw toevlucht. En dan begrijp je andere mensen. Die zeggen bij het kruis van Christus, daar moet ik zijn. Ik zal eeuwig roemen in het kruis. In het ruw houten kruis. Want die mensen hebben geleerd te walgen van zichzelf. En zo zien ze alleen maar redding buiten zichzelf in Christus. Maar dan zien we de Heer Jezus in het midden. Ja, dat is heel mooi. In het midden. Maar wie had daar eigenlijk in het midden moeten hangen? Wie denkt u? Wat dacht jij? Wie had daar nou moeten hangen in het midden? Pilatus wilde Jezus loslaten. Weet je wie daar in het midden moest hangen? Ja, dat was Barabbas. Hij had daar moeten hangen. Maar Barabbas kon naar huis, omdat een ander zijn plaats innam. En zo zien we weer ons beeld in Barabbas, een kind van God. Barabbas mocht vrij teruggaan naar huis, vrijgesproken, omdat een ander zijn plaats innam. En zo heeft de Heere Jezus de plaats ingenomen van u, kind van God. U, de misdadiger. U die de hoogste majesteit daartegen gezondigd hebt. En dat u daar eerst helemaal niet eens aan dacht, maar later meer zicht op kreeg. En dat u later vernederd werd en uzelf ook ging vernederen. En dat hij uw plaats nam. Zo is de Heere Jezus in de plaats van u gegaan. En nou is hij in het midden. Ja, dat moet ook zijn. Hij is in het midden van de misdadigers. Maar hij moet altijd in het midden staan. Altijd. In de prediking. Daar moet de Heere Jezus in het midden staan. En vanaf het kruis predikt hij zichzelf als het lam Gods. En hij nodigt u om tot hem te komen, om met God verzoend te worden. Jezus moet in het midden hangen. Hij staat centraal. Hij staat midden in de nood van mensen. Midden in uw nood, midden in uw dood, midden in uw eenzaamheid, midden in uw zorg en in uw zonde en schuld, wat u niet weet waar u mee daar naartoe moet gaan. Hij stond in het midden, daar waar de felste slagen vielen, waar de spot het scherpst was en de lasten het zwaarst waren. Zo is hij in het midden, in onze ellende gesprongen. Hij hing daar, in de gruwelijke nood, in het eeuwige oordeel, in het midden. Nee, de Heere Jezus is niet slechts solidair. Hij leidt niet mee. Nee, hij leidt voor. Hij leidt voor zijn volk. Hij trekt al het leed van zijn volk op zich. Hij ving de klappen op. Hij werd geslagen in plaats van zijn volk. Hij trok de volle toren van God op zichzelf. Zo is de Heere Jezus de schaduw van een zware rotsteen geworden in een dorstig land. Jezus de gekruisigde. Hij moet verkondigd worden. Hij moet in het midden hangen. En hij moet in het midden staan van ons leven. Dat hij de magneet is en dat heel zijn volk tot hem getrokken wordt. Zo zei hij het toch. Als de Zoon des mensen verhoogd zal worden, zal hij hen allen tot zich trekken. En zo begeert u dan, als het goed is, om alles te kruisigen in uw leven voor hem. Zelfs uw eer, zelfs uw naam. Alles wat nodig zou zijn. Zelfs een carrière. Wanneer het nodig moet. Voor hem. Alles. Er is geen prijs te hoog. Om Jezus in het hart te ontvangen. En dat is nou juist aan het avondmaal. Zien op Jezus. Die in het midden hangt. Hij maakt de zonden wit als sneeuw. Ook al waren ze zwart. Ook al waren ze rood als karmozijn. De Heere Jezus, zie hem daar. Terwijl u aan het avondmaal zit. Hij heeft uitgebreide armen naar oost en west en naar noord en zuid. En hij zegt, kom herwaarts tot mij. En leg alles neer aan mijn voeten. Amen. Gemeente, wij lezen het gedeelte van de formulier van het avondmaal vlak voor het breken van het brood. Dat laatste gedeelte van de tweede gedeelte. Vlak voor het breken van het brood na het gebed. Daar lezen wij opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Ik verzoek de organisten kort inleidend orgelspel te spelen, waaronder de tafel gereed gemaakt wordt. Wordt uitgenodigd aan te komen aan de tafel. Wilt u op de grijze stoelen plaatsnemen? Er zijn nog twee plaatsen over op de grijze stoelen. Laten wij bidden. O Heere, hoe groot is uw weldadigheid, uw goedheid. U bent groot van goedertierenheid, dat u de plaats innam van uw volk. Heer, uw volk zal de eeuwigheid daarvoor nodig hebben, om u daarvoor te danken. Wij bidden u, verhef onze harten tot u en leer ons zien op u, om bij u een heilrijk lot te ontvangen, om alles in het leven ondergeschikt te maken aan u, dat wij u zullen liefhebben, dat we de zonde zullen haten en dat we aan u verbonden zijn door de banden van uw geest. En liefde, Heere, zegen deze geestelijke gaven van brood en wijn. En wees u in ons midden, want u moet in het midden staan. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt dien, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De Heere Jezus staat in het midden. In heel de schrift. In de profetieën. In de wetten van Mozes. Hier is de Heere Jezus ook in het midden op Golgotha. Zo was de Heere Jezus ook in het midden op het tempelplein. Toen hij het uitriep, wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Heel de schrift laat zien dat de Heere Jezus centraal staat. Wat hij spreekt en hoe hij handelt, dat moet bepalend zijn voor ons. En straks staat de Heere Jezus ook in het midden, op de eerste dag van de week, opeens toen de discipelen samen waren. Achter gesloten deuren stond Jezus in hun midden. Want steeds moet de Heere Jezus in het midden staan. Ook hier aan de tafel. Het gaat om de Heere Jezus, zijn lijden, zijn sterven. Hij moet in het midden staan. En daarom moet hij ook een naam ontvangen boven alle naam, ook in ons leven. Ja, zo moet hij centraal staan. Het mediteren over hem, dat moet centraal staan, want hij is het leven. En ook dat ons leven als een levend offer geschonken wordt aan deze zaligmaker. Dat wij naar hem zouden luisteren. Dat wij hem zullen vertrouwen. Want hij gaf zichzelf opdat u vrijuit mocht gaan. Hij onder de straf. Opdat u vrijgesproken zou zijn. En zo is een kind van God afhankelijk van de Heere Jezus. En zo wilt u het ook. Hoe dichter bij hem, des te beter is het. Zo wordt u afhankelijk van hem. Zoals een rank aan de wijnstok afhankelijk is. Zo wilt u het toch ook. Aan zijn lichaam verbonden zijn. En zo zult u ook vrucht voortbrengen. Wanneer uw leven aan hem verbonden is, wanneer hij in het midden staat, zo leert u volgen, zo leert u ook dienen, zo leert u liefhebben, zo wordt u een afspiegeling van het beeld van Christus. En dat is het wonder dat een mensenkind veranderd wordt naar zijn beeld. En zo is de Heere Jezus in het midden van ons, als een die dient. Wij moeten bediend worden door Christus. En pas dan kunnen wij leren hem te dienen, hem te volgen. En dat wordt alles gedragen door de liefde. Hem liefhebben, omdat hij eerst u bediend heeft uit zijn lijden en sterven. Laat dan toch ons gebed mogen zijn, Heere, dat u maar centraal mag staan. Dat u in het midden zult staan van mijn leven. En laten we dat zingen uit Psalm 63, het tweede vers. 63, vers 2. Wilt u op de groene stoelen geplaatst nemen? Ja. Er zijn nog lege plaatsen. De Heer is hier in het midden. En Hij nodigt. Als er dan niemand meer is, dan is dit de laatste tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt dien, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De Heere Jezus staat hier in het midden. En daarom moet de Heere Jezus ook in het midden staan in ons leven. En iemand zei eens, de Heere Jezus plant zijn kruis midden in ons leven. Steeds heeft de apostel Paulus bij zijn vermaningen steeds gewezen op het kruis van Christus. Dat daarin en daaruit de liefde en de bezieling ontvangen werden. Alles moet gaan om hem, om zijn liefde, om zijn kruis. Want hoe wij ons werk doen, dat wordt bepaald door het kruis van Christus. Dat moet een reflectie zijn van zijn ijver en trouw. Hoe we in ons huwelijk staan. Hoe we als mannen onze vrouwen behoren lief te hebben, zoals Christus zijn bruidskerk heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En dan behoren wij als gemeente de Heere Jezus lief te hebben, zoals de bruid de Heere Jezus lief heeft. En zo wil de Heere Jezus centraal staan in heel ons leven. Zijn licht laten stralen door heel ons leven heen. Dat zoals de Heere Jezus zich geofferd heeft. Als een levend offer. En hij de dood inging. Dat ook zijn kinderen zichzelf als een levend offer geven aan hem. En steeds weer vragen naar zijn wil, dat de Heere Jezus zo al onze liefde waardig wordt. Want niemand is met hem te vergelijken, zo goed als hij is. En zo zal ook het gebed omhoog stijgen, hier aan het avondmaal, maar ook thuis in de binnenkamer, dat u de Heere toegewijd zou zijn. Dan wilt u steeds weer naar zijn wil leren handelen. En dat gebeurt wanneer we in ons leven niemand zien dan Jezus alleen. Hij zoveel liefde. Hij stelde de wil van God centraal. Laten wij daarom de Heere Jezus centraal stellen. Och, daar hebben wij de hulp van de Heilige Geest voor nodig. Maar laat dat gebed er toch mogen zijn. Bedelen aan zijn troon om zijn beeld. En deze God wil zoveel geven, omdat hij zichzelf gegeven heeft. Wil hij met zichzelf alles geven. Zingen wij 63... het derde vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heren bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Amen. Zingen wij dan Psalm 32, het eerste vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.